Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit Een man met goede schoenen van Rob van Essen. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. Rob van Essen werd in 1963 geboren en is een Nederlandse schrijver, vertaler en recensent voor de NRC. Hij debuteerde in 1996 met de roman Reddend Zwemmen en in totaal heeft hij op het moment 13 werken op zijn naam staan, waaronder romans, chronieken en verhalenbundels. Mijn persoonlijke favoriet van zijn romans is Visser, een roman die gaat over een geschiedenisleraar die tijdens een les per ongeluk iets verkeerd zegt, waarna alles helemaal escaleert. Zo wordt hij onder andere als leider aangewezen door een groep neonazies, die zijn uitspraak opvat als een oproep tot actie. Deze roman stond in 2009 op de shortlist van de Libris Literatuurprijs. Toen won hij niet, maar 10 jaar later won hij alsnog, met de roman De Goede Zoon, waarin een zoon die net zijn moeder is verloren met een oude vriend op pad gaat, zonder dat hij weet wat het doel van de tocht is. In 2015 won hij de JMA Biesheuvelprijs, de prijs voor de beste Nederlandstalige verhalenbundel met Hier wonen ook mensen. Een man met goede schoenen is Rob van Essen's nieuwste verhalenbundel, die vorig jaar verscheen en ook op de shortlist van de JMA Biesheuvelprijs stond. Dat is de verhalenbundel waar ik in deze aflevering heb voorgelezen. Zelf vind ik de verhalen van Rob van Essen altijd heel leuk om te lezen. Ze hebben vaak iets aparts. Er gebeuren dingen die technisch gezien wel kunnen, maar toch raar aanvoelen. De werkelijkheid wordt op een bijzondere manier verbogen, waardoor er een soort parallel universum ontstaat dat we heel goed kennen, maar toch niet 100% met het onze kunnen rijmen. De verhalen zorgen ervoor dat je met een nieuwe, verfriste blik naar de wereld om je heen kijkt. Althans, dat effect hebben ze op mij. Het verhaal dat ik ga lezen verscheen voor het eerst in 2.3.74, een literair tijdschrift voor grounded science fiction, wat eigenlijk een soort speculatieve fictie is in een herkenbare verhaalwereld. Daarom vond ik dat dit verhaal een mooi beeld geeft van de verhalen van Rob van Essen. Ik wil uitgeverij Atlas Contact heel erg bedanken voor de toestemming voor het voorlezen van het verhaal. En mocht je nou na deze aflevering nieuwsgierig zijn geworden, dan raad ik je sterk aan om bij je lokale boekhandel tenminste 1 van zijn verhalenbundels te bestellen. Dit is De Lastigste Logé Sinds Tijden, uit Een Man met Goede Schoenen. Rob van Essen, De Lastigste Logé Sinds Tijden. Het was een tijdreiziger, zegt Axel. Wie? Vraag ik. Onze logé. Wat, de lastigste logé sinds tijden? Ja, die. Axel wappert met een stuk papier. Hij heeft een brief geschreven waarin hij het uitlegt. Zal ik hem voorlezen? Wacht even. Ik ga tegenover hem zitten op de stoel die we ooit bij Van Beek kochten, gispen, ontworpen door de zoon van Gerrit Rietveld. Het was de vaste stoel van onze logé. Een tijdreiziger? Dat schrijft hij. Schrijft hij verder nog iets? Kom op, Miranda. Hij laat ons weten dat hij een tijdreiziger was en jij vraagt of hij verder nog iets schrijft? Waar moet hij het nog meer over hebben? Over het weer? Over hoe het eten bij ons was? Is het niet genoeg dat hij... Ik bedoel, legt hij uit hoe hij bij dat idee komt? Ja, zegt Axel. Hij legt het uit. Ik kwam terug van mijn werk. Het was 1 uur of 3. Er was niet veel aanloop geweest in de galerie, dus had ik de deur maar vroeg dichtgegooid. Hij zat op het stoepje voor de voordeur. Ik had hem bijna niet gezien. Ik ga altijd achterom. Hij zag er jong uit, 20, 25 hooguit. Wie bent u en wat doet u hier? Vroeg ik, nadat ik de voortuin was ingelopen. Ik lachte er een beetje bij. Hij lachte ook. Hij zag er onschuldig uit. Blond, gave tanden, goed gekleed, kalm. Alsof hij hier met me had afgesproken. Soms zie je iemand van wie je denkt, die heb ik eerder gezien. Al weet je dat het niet zo is. Hij was zo iemand. Ik kom voor de kamer, zei hij, zonder overeind te komen. We verhuren geen kamers, zei ik. Jullie hebben er anders genoeg. Hij kwam soepel overeind. Naast de plek waar hij had gezeten bleef een paars schoudertasje achter. Ik ben Erik, zei hij. Een man met een missie. Ik schudde zijn hand. En die missie is een kamer vinden? Precies, zei hij lachend. Of anders een glas water. Zo dringen ze bij je binnen, dacht ik. Dat weet iedereen. Een glas water heb ik wel voor je, zei ik. Maar ik laat je niet binnen. Kom maar mee, achterom. Hij pakte zijn schoudertasje en liep met me mee. Ik wees hem een van de lichtstoelen op het terras, haalde zelf de kussens uit het schuurtje en gooide die naar hem toe. Maak het je gemakkelijk, zei ik. Ik haal iets te drinken. Ik toetste de code in, schoof de deur opzij en stapte de keuken in. Natuurlijk kon hij gewoon achter me aankomen, maar dat deed hij niet. Hij had de kussens op de stoel gelegd en was gaan liggen. Biertje, riep ik. Hij stak een lome hand omhoog. Liever iets fris. Ik zette een cola en een gin tonic op het tafeltje en ging op de andere stoel liggen. De kussens lagen er al. Heb jij die gehaald? Vroeg ik. Dat heb je snel gedaan. Ja, ik dacht, jij komt vast naast me zitten. Straks komt mijn man thuis, zei ik. Het leek een tekst die iemand anders voor me geschreven had, in een andere wereld, een wereld van vroeger, een blijspel uit de vorige eeuw. En die gaat over de kamers? Ik lachte. Er zijn geen kamers, dat zei ik toch al? Hij keek naar het zwembad. Wil je erin? Vroeg ik. En zonder zijn antwoord af te wachten ging ik naar binnen om een handdoek te halen en een zwembroek van Axel. Als hij zwom hoefde ik niet met hem te praten, ik keek liever naar hem. De zwembroek paste hem perfect. Hij kleedde zich zonder enige schaamte om waar ik bij lag en dook het water in. Het was een mooie, warme middag. De populieren van het park achter de tuin zeefden het licht van de zon. De jongen, ik was zijn naam vergeten, zwom zijn baantjes alsof hij nooit anders had gedaan. Is het een lange brief, vraag ik. Dan zet ik eerst even koffie. Blijf nou maar zitten, zegt Axel. Straks heb je iets sterkers nodig. Zal ik beginnen? Ja, doe maar, zeg ik. Waar heb je die brief eigenlijk gevonden? Hij lag bij de post, zegt Axel. Hij heeft hem gepost nadat hij verdween? Dat denk ik niet, zegt Axel, maar dat begrijp je zo wel. Het was vast die brief die hij in het park zat te schrijven. Hij kwam eruit, druipend. Hij droogde zich af en ging liggen. We dronken nog wat. Daarna liet hij zich weer in het water zakken. Langzaam deze keer. Hij zwom ook trager, alsof de eerste keer een onstuimige inwijding was geweest en hij nu ontspannen gebruik maakte van beschikbare faciliteiten. Ik keek naar hem. Het was een mooie jongen. Axel kwam achterom toen hij van zijn werk kwam. Gezellig hier. Axel en zijn koffertje. Ik had het ooit roze gespoten en ging er nog mee naar kantoor ook. Maar daar konden ze er niet om lachen en toen kocht hij toch maar een nieuwe. Waar is dat roze koffertje gebleven? Vroeg ik. Dat heb ik weggegooid, zei Axel. Dat deed je toch nog wel? We hebben bezoek, zie ik. Ja, zei ik. Dat is Erik. De naam schoot me opeens weer te binnen. Ik hoopte dat het de goede was. Die stond hier opeens voor de deur. Hij kwam voor de kamer, zei hij. Weet jij iets van een kamer? Nee, wat denk je? Dat ik zonder dat jij het weet briefjes op prikborden in supermarkten hang of zo? Hij zwemt lekker. Erik kwam uit het water, liep met kletsend natte voeten op Axel af en schudde hem de hand. Erik, mooi zwembad hebben jullie. Dank je, zei Axel. Mooi dat je er meteen gebruik van maakt. Goed voor het water ook, dat het eens wordt gebruikt. Eigenlijk had ik verwacht dat Axel hem ergens van zou kennen, dat onze bezoeker zich alleen maar als kamerzoeker had voorgedaan om zichzelf te vermaken. Maar Axel had duidelijk geen idee. Je komt voor de kamer, hoor ik. Hoe kom je bij het idee dat wij kamers verhuren? Erik droogde zich af en trok zijn overhemd aan. Je hoort wel eens wat? Ja, dat zal dan wel, zei Axel. Ik vroeg me af of het geen goed idee was om kamers te verhuren. Een rustige student. Of een onrustige. Met z'n drieën dronken we nog wat. Erik hield het bij fris, Axel en ik trokken een fles open. De zon zakte achter de populieren van het park. We gingen naar binnen toen het te fris werd. Het lag voor de hand dat hij bleef eten. We trokken een tweede fles open. Erik hield het bij bronwater, dus dronken Axel en ik die fles met z'n tweeën leeg. Ik weet niet meer waar we het al die tijd over hadden. Niet over Erik, denk ik. Over hem werden we niet veel wijzer. Na het eten keken we een film. Wij op de bank, hij in de Zoon van Rietveldstoel. Death Wish 4. Axel zat toen in zijn Death Wish periode. En ik keek met hem mee. Het zijn onderhoudende films en Charles Bronson leek een beetje op mijn vader. Nou ja, vooral qua naam. Mijn vader heette Charlie. We letten niet erg op wat er gebeurde. Het is ook geen film waarbij je geconcentreerd op het puntje van je stoel moet zitten om het verhaal te volgen. Toen Erik eindelijk toch een glas wijn dronk, kletsten we wat over en weer. Dat ging gemakkelijk. Erik zei dat hij van alles te doen had in de stad. Hoe kwam hij dan bij ons terecht? Wie had hem over die kamer verteld? Oh, zei hij, ik heb een neus voor goede mensen. Ik heb trouwens wel eens iets met jullie te maken gehad. Oh ja, wanneer dan? Dat wuifde hij weg. Dat zou te gemakkelijk zijn als hij dat meteen vertelde. Als we het niet wisten, moesten we het maar raden. Tot ver na de film hebben we zitten raden. Telkens als het mis, maar we lachten wel veel. Alsof we elkaar al jaren kenden. Misschien is het een klant van je galerie, zei Axel toen we in bed lagen. Erik lag in de logeerkamer. Het zou raar zijn om hem nog zo laat de straat op te sturen, en bovendien kon je merken dat hij 2 glazen wijn op had. Blijkbaar kon hij niet zo goed tegen alcohol. Iemand die ooit iets bij je gekocht en die je je niet meer kan herinneren? Maar hij jou wel, en geef hem eens ongelijk. Ja, vast. Waarom zou het geen klant van jullie kantoor kunnen zijn? Iemand die jullie ooit hebben belazerd en die jij je niet meer herinnert. Maar hij weet nog precies wie jij bent. Dat kunnen er zoveel zijn, zei Axel. Toen ik uit de badkamer kwam, had ik nog even bij Erik aangeklopt om te vragen of alles goed was en of hij nog iets nodig had. Hij had geroepen dat alles oké was. Als je niet kan slapen, pak je maar een boek uit de kast beneden, had ik geroepen. Dat had erg suf geklonken. Het is natuurlijk een seriemoordenaar, zei Axel. Dat kan niet anders. Zullen we de kast voor de deur schuiven? Of hij bindt jou vast en verkracht mij. En dat jij er moet toekijken, zei ik. Of andersom, zei Axel. Hebben we nog vaseline in huis? Zo eenvoudig is het dus om een leven binnen te dringen, dacht ik. Je zoekt gewoon een echtpaar dat eraan toe is. Waren we dan zo ver van onszelf weggedreven? Waren we dan zo moe van onze dagelijkse gang van zaken dat we onze moordenaar vrijwillig onder ons dak toelieten? Ik zei dit niet tegen Axel. Larmoyante gedachten hou ik liever voor mezelf. Moet ik even in het badkamerkastje gaan kijken, vroeg ik. Hoezo? Vroeg Axel. Voor de vaseline, zei ik. Die hebben we vooralsnog niet nodig, zei Axel. Hij trok me naar zich toe. Vind je dit spannend, vroeg ik, terwijl iemand in de logeerkamer slaapt? Ja, nou, zei hij. Maar ik kreeg hem niet omhoog, misschien ook door de wijn. Ik merk het, zei ik. Jezus, mens, doe er dan wat aan, riep hij kwaad. Alsof het uitblijven van zijn erectie mijn verantwoordelijkheid was. Opeens tilde hij zijn hoofd op. Wat hoor ik nu? Hij snurkt, zei ik. Hoe kunnen we dat nou horen, zei Axel. De logeerkamer is aan het andere einde van de gang. Ik weet waar de logeerkamer is, zei ik. Hij snurkt blijkbaar erg hard. Dat geloof je toch niet, zei Axel. Waar liggen de oordopjes? Hij boog zich opzij en trok het bovenste laadje van het nachtkastje open. Ik wist waar ze lagen. En terwijl hij het laadje grabbelde, zei ik in mezelf. Warm, warmer, koud, ijskoud, warm. We schrokken allebei toen we een vreemd kabaal op de gang hoorden. Doffe klappen, gerinkel van belletjes. Axel sprong uit bed om te kijken wat er aan de hand was. Wat was dat? Vroeg ik toen hij terug was. Een tamboerijn, zei Axel. Nog steeds vol verbazing. Hij liep met een tamboerijn door de gang. En hij sloeg er echt hard op. Alsof hij kwaad op het ding was. Volgens mij slaapwandelt hij. Ik heb hem bij zijn arm teruggevoerd naar zijn kamer en toen kroop hij weer in bed. Hoe komt hij aan een tamboerijn? We hebben helemaal geen tamboerijn. Die zal het dan meegenomen hebben, zei Axel. In dat paarse schoudertasje van hem, weet ik veel. Geen seriemoordenaar dus, zei ik. Nee, dat lijkt me ook niet, zei Axel. Maar nu al de lastigste logees sinds tijden. Daar moesten we toen allebei een beetje nerveus om lachen. De volgende ochtend gaf ik Erik wat kleren van Axel, voor het geval die tamboerijn al ruimte in zijn tas had ingenomen. Zo kan je de wereld in, zei ik, toen hij de keuken binnenkwam, waar Axel en ik al zaten te ontbijten. Jullie zijn mijn wereld, zei hij. Je slaapwandelt, zei Axel. Weet je dat? Met een tamboerijn. Erik keek hem aan en knikte. Al van kinds af aan, maar niet de hele nacht, toch? Trouwens, die assistent van je, die belazert de boel. Brevoort, zei Axel. Dat kan niet. Toch wel, zei Erik. Hij rekent extra commissie, die hij in zijn eigen zak steekt. Onmogelijk, zei Axel. We hebben een systeem dat zoiets totaal uitsluit. Toch is het zo, zei Erik. Ik heb Brevoort ontslagen, zei Axel toen hij 's avonds thuis kwam. Erik had gelijk. Waar is hij? Geen idee, zei ik. Hij is met me meegereden vanochtend. Ik heb hem in het centrum afgezet. Ik hoef hem niet op te pikken, zei hij. En toen ik thuis kwam, was hij er niet. Ik had gedacht, gehoopt, verwacht dat hij in de tuin zou zitten. Of in het zwembad lag. Voordat we gingen eten, dronken we een glas. Zonder het tegen elkaar te zeggen, wisten we dat we op Erik wachten. We misten hem. Alsof hij er nu al bij hoorde. Toen we ons onder het eten probeerden te verzoenen met het idee dat we nooit meer zouden zien. Ik tenminste, het is me nooit gelukt om in Axels hoofd te kijken. Belde hij aan. Hoe wist je dat van Brevoort? Vroeg Axel. Oh, je hoort wel eens wat, zei Erik. Hij schoof aan en at mee. Over wat hij de hele dag had gedaan was hij vaag. Die nacht was hij weer erg onrustig. Dat snurken, dat is tot daaraan toe, zei ik tegen Axel. Maar die tamboerijn pakken we hem morgen af. Lees maar voor dan, zeg ik. Axel houdt de brief een beetje hoger en knijpt zijn ogen samen. Beste ouders. Beste ouders? Ja, dat staat er. Denk je soms dat ik dit verzin? Beste ouders, als jullie dit lezen en ik zit niet bij jullie in de kamer, ik bedoel eigenlijk, als ik op het moment waarop jullie dit lezen spoorloos ben verdwenen, is mijn missie geslaagd. De derde nacht kwam Erik onze slaapkamer binnen. We lagen naar een oude film te kijken, iets zwart-wits met Cary Grant. Zonder ook maar een blik op het scherm te werpen, nestelde hij zich tussen ons in. We lieten hem begaan, al wisselden we wel even een blik over zijn hoofd heen. Zonder geluid te maken sprak Axel een woord uit, met overdreven mondbewegingen. Va-ze-li-ne. Kon je niet slapen? Vroeg ik. Niet zo goed, zei Erik. Misschien miste hij zijn tamboerijn, want die lag onder ons bed. Hij droeg een vers gewassen streepjespyjama van Axel, die hem iets te groot was. Wat vreemd was, want Axels andere kleren pasten hem perfect. Waar kom je eigenlijk vandaan? Vroeg ik. En ik besefte dat ik die vraag de afgelopen dagen nog nooit zo duidelijk aan hem had gesteld. Hij was er vaag over en bleef naar de film kijken zolang hij aan het woord was. Zijn lichaamswarmte vermengde zich met die van ons. Hij kwam natuurlijk ergens vandaan. Hij vertelde dingen waarnaar je knikkend luistert, maar die je niet bijblijven omdat ze zo weinig concreet zijn. Het kon ook aan ons liggen. Wij probeerden ondertussen die film een beetje te volgen. Hij vroeg ook van alles. Hoe hadden we elkaar bijvoorbeeld leren kennen? Dat werd een interessant gesprek, waaraan we ons steeds meer overgaven. Omdat Axel en ik daar natuurlijk onze eigen versie van hadden. En die hadden we nooit naast elkaar gelegd. We vergaten de film. Al pratend keken we elkaar verbaasd aan. Dacht jij dat echt, toen? En jij dan, wist je dat toen al zeker? Erik keek glimlachend van mij naar Axel en weer naar mij. En daarna vroeg hij naar onze toekomstplannen. Een opvolger voor Brevoort vinden, zei Axel. Maar daarmee nam Erik geen genoegen. Hij wilde het van mij ook weten. Hoe zag ik de rest van mijn leven vormen? Bleef ik bij de galerie werken? Namen we kinderen? Nou, kamers genoeg, zei Axel. En ik zei dat ik het nog niet wist. We hadden net ons leven op orde en verdienden goed. Hoe kort geleden was het nog dat we dit huis hadden gekocht? We hadden nog tijd genoeg om aan de toekomst te werken. Hadden we de stellen in onze omgeving die kinderen kregen nu gelukkiger zien worden? Nou, nee. Zagen we kinderen als de vervulling van ons leven? Nou, nogmaals nee. Voorlopig bevonden we ons midden in de toekomst waarnaar we jaren hadden toegewerkt. Erik luisterde geconcentreerd, dat kon je zien. We praten verder, Axel, Erik en ik. De film was al lang afgelopen. Op het laatst werd Erik beschouwelijk. Niet op een zware manier, hij bleef vriendelijk en licht. Maar toch kreeg hij iets filosofisch. Alsof hij met allerlei vragen zat en ons zag als mensen die hem daarbij konden helpen. Dat was ons nog nooit gebeurd. Mij niet in ieder geval. Het leven, wat was dat nu eigenlijk en waar deden we het voor? Zoals hij het vroeg, klonk het niet als een cliché. Hij wilde echt weten wat wij ervan dachten. En hij gaf aan wat hij ervan dacht. En zo zaten we daar met z'n drieën op bed tegen elkaar aan. Op een kalme manier was het allemaal erg bijzonder. Ik wou dat ik die nacht aantekeningen had gemaakt. Op een gegeven moment stootte Axel me achter Eriks rug om aan en toen hij mijn blik ving, knikte hij richting Erik. Ik boog me een beetje voorover en zag dat het water over Eriks gezicht stroomde. Van zijn ogen over zijn wangen. Zonder dat hij snikte of andere geluiden maakte. Het bleef uit zijn ogen stromen. Links en rechts. Axel pakte hem bij zijn bovenarm en leidde hem van het bed af naar zijn kamer. Misschien is dat ook een soort slaapwandelen, zei hij toen hij terug was. Hij leek het niet eens zelf te merken, al het water. De volgende nacht liep hij weer door de gang met zijn tamboerijn, die hij blijkbaar van onder ons bed vandaan had gehaald. 3 keer hoorden wij hem lang stampen. Gelukkig liet hij zich 3 keer probleemloos terugleiden naar de logeerkamer. Ik zag hem in het park, zei Axel toen hij die middag terugkwam van zijn werk. Hij zat op een bankje te schrijven, hij zag me niet. Hij schreef vast een brief aan zijn vrienden, zei ik, dat hij de goedgelovigste mensen ter wereld heeft gevonden. Je kan ze wakker houden s'nachts, je kan huilen bij ze op bed zitten, ze pikken alles. En als ze vanavond langskomen met de vrachtwagen om het huis leeg te halen. Ik wil wedden dat hij geen vrienden heeft, zei Axel. Dan moeten wij zijn vrienden zijn, zei ik. Ben je niet naar hem toe gelopen? Nee, zei Axel. Ik weet niet precies waarom. Iets verhield me. Hij zat helemaal in zijn eigen wereld. Dat was het. We waren allebei eerder van ons werk naar huis gegaan om een paar uur ongestoord te kunnen slapen voor Erik thuis kwam van wat hij ook aan het doen was. Maar we lagen er nog niet in of er werd aangebeld. Lang en dringend. Het was Erik. Er zat niets anders op dan hem binnen te laten. Onder het eten was hij gejaagd. Die nacht liep hij voortdurend met zijn tamboerijn door de gang. Hij sloeg op het vel alsof het stuk moest. Het schellige rinkel van de belletjes klonk als opgejaagde vogels. De volgende ochtend was hij verdwenen. Het bed was opgemaakt. Op de een of andere manier was hij erin geslaagd de van Axel geleende kleren in de kast terug te hangen zonder ons wakker te maken. Ik droomde dat iemand zich over me heen boog en me van alles uitlegde, zei Axel bij het ontbijt. Maar ik kan me niet meer herinneren of het Erik was en wat hij zei. Ik geloofde maar half, dat wil zeggen, helemaal niet. Waarom zou Erik zich over Axel buigen en niet over mij? Erik bleef weg. We aten met z'n tweeën die avond. We misten hem zo erg dat het ons verbaasde. Wat een rare toestand, zei Axel. Hoe kunnen we hem zo missen? Hoe hebben we hem zo lang kunnen verdragen, zei ik. Dat zou ik wel eens willen weten. Het had iets vanzelfsprekends dat hij hier was, zei Axel. Dat was misschien nog het raarste. Ook de volgende dag kwam Erik niet terug. Als we het over hem hadden, noemden we hem bij zijn titel. De lastigste logé sinds tijden. En dat maakte het allemaal een beetje draaglijk. Alsof we het over een onschuldige anekdote hadden die we ooit op feesten en partijen konden vertellen. Wacht even, zeg ik. Dat staat er dus echt, beste ouders? Ja, zegt Axel, dat staat er echt. Wacht nou, het wordt nog veel vreemder. Ben je er klaar voor? Kom maar op, zeg ik. Oké, hier komt-ie. Als schoolvrienden aan mij vroegen wat ik zou doen als ik een tijdmachine had, kostte het me nooit moeite om een antwoord te verzinnen. Maar de antwoorden die ik als jongen verzon, verloren al gauw hun naïeve glans. Poëtisch hoor, zei ik. Stil nou. De laatste jaren had ik maar één antwoord. Ik zou terugreizen naar mijn ouders en ze doodschieten voordat ze mij konden verwekken. Dat is natuurlijk een heftige geweldsdaad, maar ik troostte mij met de gedachte dat ik alleen een bepaald tijdsverloop veranderde en dat ze in een ander tijdsverloop gewoon tot hoge leeftijd konden en hadden bestaan. Jullie zullen het de afgelopen dagen waarschijnlijk niet hebben gemerkt, want ik was op een missie en daarom niet mijn gebruikelijke zelf. Maar ik heb het leven altijd beschouwd als een zware opgave waarvoor ik nauwelijks of niet was toegerust. Het is niet zo dat ik jullie daarvan de schuld wil geven, begrijp me goed. Ik ben er altijd van uitgegaan dat het hier ging om een aangeboren eigenschap. Hoewel jullie slordige levensstijl en drankgebruik ook een rol kunnen hebben gespeeld. Maar het gaat me niet om schuld. Hoewel jullie er weinig van zullen hebben gemerkt, heb ik het leven eigenlijk nooit aangekund en was ik altijd vervuld van schaamte. Zelfs nu verzet ik nog dingen om het minder erg te maken. Zoals die schoolvrienden die aan mij vroegen wat ik zou doen als ik de beschikking over een tijdmachine zou hebben. Die vrienden heb ik niet gehad. Ik stelde die vragen aan mezelf en vertelde de antwoorden ook aan mezelf. Axel laat de brief zakken. Schaamte heeft hem onderstreept, zegt hij. Lees nou maar door, zeg ik. Ik heb jullie niet doodgeschoten. Dat bewijst dat ik jullie uiteindelijk geen kwaad hart toedraag. Ik had wel een pistool meegesmokkeld. Dat heb ik die eerste dag voordat jullie thuiskwamen begraven tussen de heesters achter het zwembad. Daarna ben ik teruggegaan naar de stad om een tamboerijn te kopen. Ik dacht eerst aan een trompet, maar ik speel geen trompet. Ik speel helemaal geen instrument. Een trommel had ook nog gekund. Waarom hebben jullie me eigenlijk nooit op muziekles gedaan? Of op sport? Daar had ik de gelijke stemmen kunnen vinden, waaraan het mij zo heeft ontbroken. Maar nogmaals, het ging me niet om jullie. Of om wat ik al dan niet van jullie vind. Het ging mij erom mezelf te elimineren. Ik wilde weg. Ik wilde hieruit. Het is jullie nu vast wel duidelijk wat ik heb geprobeerd. Aan snelheid van begrip heeft het jullie nooit ontbroken. Ik heb uitgerekend wanneer ik ben geconcipieerd en heb het jullie onmogelijk proberen te maken mij te verwekken. Ik gaf mezelf een week. Dat is krap, maar meer dagen leek me te ondoenlijk. Ik wist nog niet hoe ik een week bij jullie zou moeten doorbrengen. Niet omdat ik jullie zou haten, of alleen daarom, ook omdat jullie mij nog niet kenden en ik me op de een of andere manier bij jullie naar binnen moest werken. Dat ging gelukkig eenvoudiger dan gedacht. Ook de rest bleek niet zo moeilijk. Hoe slordig jullie ook leven, uiteindelijk zijn jullie mensen van vaste gewoonte. Ik wist wanneer jullie seks hadden. Altijd aan het begin van de nacht. Nooit 's ochtends of overdag. Ik heb lang genoeg naar jullie geleiden moeten luisteren, terwijl het toch zo'n groot huis is, hè? Ja, maar toch was er geen ontkomen aan. Nu weten jullie meteen waarom ik toen ik 11 was naar de zolderkamer wilde verhuizen. Om mijn verwekking te voorkomen zou het dus genoeg moeten zijn om jullie aan het begin van elke nacht te storen. Axel stopt en kijkt me aan. Nu volgt er een zin die tussen haakjes staat. Dan zeg je toch gewoon haakje open? Dat hoef je toch niet apart aan te kondigen, zeg ik. Een haakje openen. Het is dus maar goed dat ik geen vrienden heb. Die hadden dit een wankel en onzeker plan gevonden. En hadden me waarschijnlijk geadviseerd het pistool weer op te graven. Haakje sluiten. Het slaapwandelen was dus gespeeld, maar dat begrepen jullie al. Want zoals ik al schreef, dom zijn jullie nooit geweest. Alleen maar slordig en onoplettend. Hoeveel toespelingen ik de afgelopen dagen ook maakte, jullie ontging alles. En is het jullie de hele week nu echt niet opgevallen hoe goed ik de weg kende in jullie huis? Nogmaals, ik neem jullie niets kwalijk. Ik zag dat jullie mij steeds bijna herkenden. Dat was vreemd om mee te maken. Het zal mede daaraan gelegen hebben dat jullie mij probleemloos in jullie huis opnamen. En niet alleen in jullie gebruikelijke nonchalance, alsof het leven er eigenlijk niet toe doet. Nou, ik kan jullie vertellen dat het leven er voor anderen wel degelijk toe doet. En wel zoveel dat sommigen zodra er een tijdmachine beschikbaar komt, niet aarzelen om hun woordenkracht bij te zetten. Axel vouwt de brief op en buigt zich voorover om hem op de salontafel te leggen. Goed gespeeld, zeg ik. Moeten we iemand waarschuwen? Wie? Vraagt Axel. De autoriteiten? Waarom niet? Misschien doet hij het bij anderen ook. En wat zeggen we dan? Ja, goede vraag. Wie weet is die brief terug te vinden op internet. Als hij het eerder heeft gedaan, is er een grote kans dat iemand... Axel schudt zijn hoofd. Ik wil wedden dat iedereen een op maat geschreven brief krijgt. Bovendien, wat heeft hij precies gedaan? Weet ik veel, zeg ik. Huisvredebreuk, binnendringen onder valse voorwenselen, psychologische manipulatie, mensen wakker houden die willen slapen. Zie je ons al staan op het politiebureau? Nee, zeg ik. In de dagen daarna lees ik de brief nog vaak over. Hij leek op ons, Axel, zeg ik op een avond onder het eten. Hij leek op ons en daarom vertrouwden we hem. Soms keek ik naar hem en dan was het of ik jou zag. Dat heb ik nu pas door. Had jij dat niet, dat jij mij zag? Axel denkt na. Misschien, zegt hij. Misschien zag ik jou. Zoekt hij slachtoffers uit die allebei op hem lijken? Weet hij dat hij dan meteen wordt vertrouwd? Maar hoe wist hij dat van Brevoort? We analyseren ieder moment dat we met hem hebben doorgebracht. We hebben allebei onze eigen versie van die momenten. Samengevoegd zorgen die voor een beeld dat completer is dan onze afzonderlijke versies. Onze herinneringen versterken elkaar en vullen elkaar aan. We proberen details op te roepen die ons tijdens die dagen zelf niet zijn opgevallen. Wat hij zei, hoe hij eruit zag. Liep hij inderdaad door ons huis alsof hij er al eerder was geweest. Alsof de plattegrond in zijn systeem zat. We downloaden films over tijdreizen en bekijken ze stuk voor stuk. De een na de ander. 2 keer, 3 keer. We bespreken plotgebreken en tijdreisparadoxen. En ik betrap me erop dat ik voortdurend hoop ergens een beeld onze logé te zien opduiken. Hoe dwaas en onzinnig die gedachte ook is. Eigenlijk, zegt Axel op een avond terwijl hij een derde fles opentrekt. Eigenlijk hebben we hem vermoord. Hij wilde ons vermoorden, zeg ik. Maar dat heeft hij niet gedaan, zegt Axel. Hij kocht een tamboerijn. Hij wilde zelf niet leven, zeg ik. Hij heeft zelf zijn bestaan voorkomen. Hij heeft zichzelf vermoord. Hoe kunnen wij het dan gedaan hebben? Door hem niet te verwekken. Maar dat hebben we toch juist wel gedaan? Juist niet, toch? Ik zet mijn glas neer en kijk hem aan. Misschien kunnen we het goed maken. Hoe dan? Door hem alsnog te verwekken. Met wat we nu weten. Axel denkt even na. Ja, zegt hij dan. Dat is een idee. Hij grijpt mijn arm. Kom op. Ik dacht dat het een moeite zou kosten om hem overeind te krijgen na al die wijn. Maar nee, het idee om Erik te verwekken wint hem blijkbaar erg op. En mij ook. En niet alleen die avond, we hebben een missie. We neuken die nacht en de volgende nachten of ons leven ervan afhangt. Of in ieder geval het leven van Erik. En niet alleen 's nachts, we doen het ook overdag. Op momenten waarop Erik ons nooit heeft gehoord. Het is volstrekt onlogisch, hijgt Axel op een middag, terwijl hij zijn hoofd op het kussen laat vallen. Het is volstrekt onlogisch wat we hier aan het doen zijn. En straks zitten we ons hele leven aan hem vast, zeg ik. En dan moeten we het niet verpesten, zoals de eerste keer. Ik rek me uit en vouw mijn armen achter mijn hoofd. Even afgezien van de seks, zouden we Eriks wens om niet te bestaan eigenlijk niet moeten eerbiedigen? Dat is een heel goede vraag om eens over na te denken, zegt Axel. Maar wat mij nu bezighoudt is het onlogische element van deze onderneming. Als mensen met verstand van tijdreisparadoxen ons zo bezig zagen, zouden ze ons in ons gezicht uitlachen. Jij zei net dat we Eriks leven niet moeten verpesten, zoals de eerste keer. Dat kan bijvoorbeeld al niet. Als mensen met verstand van tijdreisparadoxen ons bezig zagen, zouden ze alleen maar jaloers zijn, zeg ik. Zelf hebben ze al jaren niet meer zulke goede seks gehad. En dan nog dit, zegt Axel. Als we zo bezig zijn, is het net of we Eriks verhaal geloven. Hij zit ze nu ergens dood te lachen. Elk excuus voor goede seks is er één, zeg ik. Hou nu toch eens op over goede seks, roept Axel. Daar gaat het toch helemaal niet om? Hoor je wel wat je zegt, vraag ik. Axel zucht en kijkt naar het plafond. Erik, dit hebben we allemaal voor je over. Zie je dat wel? Zie je dat wel, klootzak? Gore hufter, lul die je bent, zie je dat wel? Hij gaat steeds harder schreeuwen en ik schreeuw met hem mee tot we schor zijn. Later word ik wakker en is de plek naast me leeg. Ik sta op en schuif de gordijnen open. De lucht is grijs, het begint te schemeren. Het water van het zwembad rimpelt zachtjes. Tussen de heesters achter het zwembad is Axel in de weer met een schop. Hij heeft al heel wat kuilen gegraven. Ik open het raam. Wat ben je aan het doen, roep ik naar beneden. Dat pistool waar hij het over had, roept Axel terug. Hij streeft dat hij het hier ergens begraven had. Als ik dat vind, blijkt dat hij echt heeft bestaan. Hij was hier toch, zeg ik. We hebben hem toch gezien? Axel leunt op zijn schop. Zijn hoofd is rood en klam. Op de voorkant van zijn overhemd zit een grote zweetvlek. Oh ja, zegt hij. Dat was De Lastigste Logees in Tijden. We lezen hoe een koppel kennis maakt met Erik. Een jongen die ze niet kennen, maar op de een of andere manier toch een huis binnen weet te dringen. En dat niet alleen. Hij blijft slapen en komt zelfs tussen hen in liggen. Alsof ze al jaren in hetzelfde huis wonen. Later is Erik verdwenen. En blijkt uit een brief die hij heeft achtergelaten dat hij uit de toekomst komt. Hij is terug in de tijd gegaan om door 's nachts hard op het tamboerijn te slaan zijn eigen verwekking te voorkomen. Het ding met tijdreizen in verhalen en films is een beetje dat er altijd wel iets niet klopt. In sommige verhalen is tijd een cirkel, zoals in Harry Potter en de gevangenen van Azkaban. Maar dan is de vraag, waar is het begin van die cirkel? Er is altijd sprake van een paradox. De paradox in De Lastigste Logees in Tijden is dat Erik niet terug in de tijd zou moeten kunnen gaan om zijn eigen bestaan te voorkomen. Als hij namelijk terugreist en zijn missie slaagt, zou dat betekenen dat hij er in de toekomst niet meer is. Maar als hij dan niet meer bestaat, kan hij ook niet meer terug om zijn eigen bestaan te voorkomen, waardoor hij toch weer bestaat. Zo kun je eindeloos doorgaan. Het leuke aan dit verhaal is dat het de paradox niet probeert op te lossen, maar er juist mee speelt. Het verhaal is er zich bewust van dat er ergens iets niet klopt, en Axel zegt letterlijk dat het volstrekt onlogisch is wat ze aan het doen zijn. Het leuke is ook dat het verhaal wel logisch is uit te leggen. Het zou natuurlijk kunnen dat Erik gewoon zomaar een jongen was, en dat dit zijn idee van een grap was. Toch wil je als lezer graag geloven dat er meer aan de hand is. Dat is precies het effect dat de verhalen van Rob van Essen op mij hebben. Ze kloppen, maar ze kloppen niet. Voor mij gaan de verhalen vooral om die verdraaiing van de werkelijkheid. Dit zorgt er ook voor dat je de verhalen van veel kanten kunt bekijken en op meerdere manieren kunt interpreteren. Zo zou De Lastigste Logees in Tijden zowel kunnen gaan over een koppel dat er op een bijzondere manier achterkomt dat ze een kindje willen, over een jongen die zijn eigen ontevredenheid over zijn leven wil oplossen door zijn bestaan uit te wissen, of over een koppel dat in het verleden heeft gefaald en op het eind besluit om zich te beteren. Maar over de betekenis ga ik geen uitspraken doen. Dat laat ik over aan jullie interpretatie. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram of Facebook onder de naam Verhalen voor het slapen gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht. Slaap zacht.